In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Dames en heren, van harte welkom bij de 23e aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Remy Gieling, hoofdredacteur van MT Sprout. Naast mij, tegenover mij, zit Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits met een Z. En de edit van deze aflevering wordt wederom gedaan door Max Schuiling van voicebooking.com.
In deze aflevering bespreken we het boek Good Economics for Hard Time van Abhijit Banerjee en Esther Duflo. Ontdekken we het geheim van het model van Amazon in het boek Bezonomics van Brian Demain. Horen we hoe de wereld ten onder gaat aan big data in het boek Weapons of Mass Destruction van Katie O'Neill. En spreken we met aandachtsexpert Mark Tegelaar over zijn nieuwste boek.
Maar eerst, Thijs, zijn er nog reacties van luisteraars?
Ja, gelukkig wel. Blijf vooral reageren. Hè. Maar we kregen een berichtje op LinkedIn van Wilco Verdolt. En die schreef dat hij zijn boekenplank had aangevuld met boeken die wij hadden aangeraden. Waaronder Life 3.0 van Mark Stegmark.
Ja, fantastisch boek.
En Loon Shots van Safi Bakal. En ik denk dat hij ongeveer mijn twee favoriete boeken heeft genomen van
wel van vorig jaar inderdaad.
Van 2018, dat was Life 3.0. Ja. En Loon Shots was van 2019.
Ze waren allebei steengoed. En Brenda Westerink luistert ons altijd tijdens het sporten. Dus ja, nu ergens outdoor. Tenminste, ze mag weer naar binnen, geloof ik. Dus dat is ook
ze mag nu weer naar binnen, maar ik heb het idee dat die sportscholen echt een probleem gaan krijgen. Je zou toch denken die mensen hebben ontdekt van, jezus, daar gewoon in het bos. En niet in zo'n zweterige sportschool met naast iemand staat die zijn shirtje net niet heet genoeg heeft gewassen. Je kent het wel.
Heb je nog leuke dingen gedaan? Ga je nog leuke dingen doen? Ja, jij gaat op gewoon vakantie, ouwe durval.
Ik ga gewoon lekker op vakantie. Ik ga naar Corsica met de auto. Dus, en met
je
de boot,
bus. Met je bus. Met je oude bus.
Dus dat wordt wel leuk, denk ik. Ik ken het hele eiland niet. Maar je blijkt er zelfs in de winter te kunnen skiën. Midden op de Middellandse Zee. Zo hoog zijn die bergen daar. Ik was wel onder de indruk. Dus
Ik ben heel erg benieuwd hoe je dat gaat vinden. Ja, ik heb gisteren weer mijn eerste event gehad sinds de lockdown. Moesten invallen voor Victoria Koblenko. Dus ja, ze hebben gewoon gekeken wie lijkt daar natuurlijk het meeste op.
Ja, dat snap
snel,
ik helemaal.
Kwam vrij snel bij mij uit. En het was eigenlijk wel heel leuk. Het was in de fabriek in Maarsen bij Utrecht. En het was met Hanna Verboom van Cinetree. Prachtig platform. Ga dat iedereen bestellen, want het is Netflix, maar dan met veel betere films eigenlijk.
Oké. Okay.
Toevallig heb ik mijn abonnement net opgezegd. Dat vond ik een beetje lullig, dus ik heb het nu maar weer geactiveerd.
Ja, tijdens die uitzending stiekem even snel op je mobiele telefoon geactiveerd.
Ik keek in die mooie, heldere, blauwe ogen.
Ik heb het ook. Kijk, Hanna. Oké, ja. Ik heb trouwens nog wel. Ik heb een webinaartje gedaan bij Voicebooking over e-learning.
Tof.
Ja, onze vrienden van Voicebooking die hebben natuurlijk hebben het iets rustiger, hoewel het geloof ik trekt nu wel weer lekker aan. Mm-hmm. Maar die dachten, weet je wat, iedereen zit thuis. We gaan allemaal mensen uitnodigen die iets inhoudelijks over hun vak gaan vertellen.
En hij mocht vertellen over e-learnings.
Ja.
En wat is de belangrijkste key takeaway? Wat is het kleine? Beetje
niet doen, gewoon kopen bij Good Habits. Ja, maar dat durfde ik daar niet te zeggen, want daar hebben die luisteraars natuurlijk ook geen.
Precies.
Helemaal niets aan.
We gaan door naar het eerste boek, Good Economics for Hard Times. Thijs, jij hebt het boek gelezen. Wat zeggen de recensenten?
Two noble winners' down-to-earth diagnosis of global ills is enlightening, but fails to address capitalism's fatal flaws. Yanis Varoufakis rings a bell in The Guardian.
Ja, wie was het ook alweer?
Dat was de minister van Financiën van Griekenland.
Ja, dat
weet
was hem.
Nog?
Ja,
hele linkse gast.
Ja, die ook allemaal van die uitspraken deed.
Ja, en die onze minister Dijsselbloem echt haatte tot op het diepst uit zijn tenen kwam. Het was een beetje.
Die wilde hem van de hoogste berg van Santorini afflikkeren, volgens mij.
Ja, dat was een beetje zo'n modieuze man ook, hè? Met een leren jekkie.
Oh, ja.
Dat zegt ook wel wat. Hij vond het dus een goed boek, maar het was niet links genoeg.
Nee.
Ik weet nou niet of dat nou. Dat spreekt misschien wel een beetje voor het boek.
Maar goed, gelukkig is ook nog een zeer succesvolle.
Ja. Two economists who are honest about the limits of economics and don't oversimplify. Bill Gates.
Nou, en als hij het niet oversimplified vindt, dan heb je wel een intellectueel hoogstandje bereikt natuurlijk.
Het is trouwens een heel leesbaar boek, dus het valt eigenlijk nog wel mee. Maar het gaat vooral over dat je economie op een redelijk begrijpelijke wijze kunt brengen. En vooral niet, want economen de neiging, en dat is ook wel een beetje waar het boek om draait, economen hebben wel de neiging alles in modellen te willen vangen. Wiskunde eigenlijk, hè?
Ja.
En zij zijn veel meer bezig met micro-economie, met gedrag van mensen, met psychologie.
Hoe werkt het in de praktijk?
Ja, en laat ook wel een beetje zien dat al die mooie modellen, dat die niet zo werken. Het is een echtpaar. En ze hebben de Nobelprijs voor de economie gewonnen.
Wow.
Of eigenlijk de Sveriges Riksbankprijzen voor economics.
Ook eventjes een plus één voor je Zweeds hier.
Ja, ik heb geen idee of ik het goed uitspreek. Maar dat is officieel geen Nobelprijs. Hè? Want de Nobelprijzen worden
door de Noorse regering.
Dit is door een Zweedse bank uitgereikt. Voor hun studies naar migratie in ontwikkelingslanden onder meer. En ze zien zichzelf als loodgieters. We hebben kennis. Maar het is net als een loodgieters, is er veel trial-and-error-economie. En zij verwijten andere economen mathematische schijnzekerheden. En dat het ook een beetje de reden is dat de hele economische wetenschap terecht natuurlijk door de mangel is gehaald naar de economische crisis. Wat beschrijven ze in zijn boek? Ze gaan wel heel erg op basis van data en onderzoek gaan ze kijken naar allerlei, eigenlijk de dingen die nu een beetje misgaan in deze wereld. Kunnen we daar als economen een antwoord op vinden? Het leukste is misschien wel een onderzoek naar migratie. Dat schrijven ze ook in het boek. En een aantal foute aannames die mensen doen, dat de migratie is toegenomen de afgelopen decennia, is niet zo. Die is nog even groot als in de jaren 60. Migratie wordt altijd overschat. In Italië denken mensen dat 26% van de mensen uit migranten bestaat. Dat is maar 10. Wat zij ook zeggen, mensen willen eigenlijk niet zo verhuizen. Wij denken altijd, als je in een dorp in Afrika woont, dan wil je maar één ding.
Naar Europa.
Ze hebben daar echt uitgebreid onderzoek naar gedaan. Wat blijkt nou? Eigenlijk willen mensen alleen maar verhuizen als wat ze noemen collapse of normality. Dus als een burgeroorlog is en niet Syrië. Dat is een mooi voorbeeld. En voor de rest zijn mensen heel bang om te mislukken. Dus als je mensen zegt, je mag, in Bangladesh hebben ze veel onderzoeken gedaan, je mag naar Dakar, naar de grote stad, en dan heb je zoveel kans op een baan en meer inkomen. Maar het idee dat er een kans is dat als je daarheen gaat en je komt terug en je moet je aan je familie zeggen, ja, sorry, het is niet gelukt, is voor heel veel mensen gewoon een reden om te blijven. En een van de meest opzienbarende dingen voor mij was, in de VS heb je die Rust Belt rond Detroit. Hè? Al die, die witte arbeiders, de achterban van Trump, die zit daar werkloos in die vervallen houten huizen. En dat is, ik heb altijd geleerd, in Amerika is de agility, de mobility van de mens enorm. Dus die mensen kunnen toch naar Californië verhuizen of Florida. Maar dat gebeurt dus niet. En waarom gebeurt dat niet? Toen zei ze, ja, moet je je voorstellen. Jij hebt een baan in Detroit, maar de huizen daar kosten geen bal meer, want niemand wil naar Detroit. Als je nu naar San Francisco verhuist, dan kun je daar barista worden. Maar probeer eens voor dat barista salaris een huis in San Francisco te kopen. Dat lukt niet. Dus wat besluit hij in Detroit? Ik kan beter werkloos zijn in Detroit, dan ben ik financieel beter af dan dat ik ga werken in San Francisco. Dus ze tonen een beetje aan dat die hele mobiliteit van de VS, waar het land groot mee geworden is, die is eigenlijk een beetje verdwenen.
Voor wie is dit boek?
Voor economen die niet bang zijn om in de spiegel te kijken en eens een keer naar andere keer naar een vak te kijken. En voor iedereen die geïnteresseerd is in de economie.
Wanneer moet je het lezen?
Het is wel een aardig boek om op vakantie te lezen, denk ik, als je ervan houdt.
En cadeautje kopen?
Ik zou dit wel kopen. Dit is echt. Het is wel serieuze kost. Als je dit iemand op zijn verjaardag geeft en hij is geen econoom, denkt hij van. Hè? Wat wil je mij vertellen? Dan gaan we door naar het tweede boek. Basonomics. Jij hebt het gelezen.
Ja, Amy. Het is geschreven door gevierd journalist Brian Dumain. Die helemaal in het hebben en houden van Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, is gedoken.
En wat zeggen de recensenten van dit boek?
We hebben twee mooie recensenten erover. Eentje gaat als volgt. A Touchstone Book, Crisp and Incisive. Geschreven door Jim Collins, auteur van Good to Great.
Kijk.
Een van de best verkochte managementboeken aller tijden, volgens mij. En de tweede is Bezonomics biedt ondernemers de inzichten om Bezos' filosofieën, de Bezonomics, zelf toe te passen en de weerstand te bieden tegen Amazon en andere grote spelers. Geschreven door Steven van Bellegem, auteur van onder meer The Customers the Day After Tomorrow. Ja, super sympathieke Belg.
Bekende Belg.
Ja, bekende Belg.
Goede spreker ook, ja.
Ik heb het boek met heel veel plezier gelezen. En dat komt ook omdat ik wel een beetje een fascinatie heb voor dat bedrijf Amazon. Hè, wat ja. toch op, ooit begonnen als klein online boekhandeltje. En is uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven ter wereld. En Bezos tot de rijkste persoon op aarde. Brian Dumain beschrijft in het boek eigenlijk wat het bedrijf nou zo uniek maakt. En zet ook al kanttekeningen waar het misgaat bij het bedrijf. Dus het is geen geautoriseerde biografie of iets dergelijks. Want de kritische noten zijn er in overvloed. En het leuke is ook wel, vind ik wel heel kenmerkend. Jeff Bezos, die ramt er altijd in bij al zijn medewerkers. Dat het elke dag dat je daar komt om naar werk te gaan, dan is het dag één. Je moet altijd in je hoofd houden dat het eigenlijk de eerste dag is dat het bedrijf bestaat. Want, zegt hij, en werd ook al gevraagd door een medewerker bij een van de meetings van, en Jeff, wat nou als het dag twee wordt? Hij zegt, dag twee, dat is stasis, followed by irrelevance, followed by excruciating painful decline, followed by death. Hij gelooft echt dat als je het moment dat je de mindset hebt dat je niet meer de eerste dag bent van je bedrijf om te innoveren, dat je gewoon irrelevant wordt. En hij zegt, op een dag gaat het gebeuren. Ook Amazon zal...
Ook bij hem.
Ja, ook bij ons, ook bij Amazonians. Die zullen
het wordt ook een soort Unilever of een Shell of een...
Ja, maar hij wil dat moment zo lang mogelijk uitstellen. Ja. Het lukt best aardig, want ik weet of je de recente aandelenprijs hebt gezien. We zitten tegen de $3000 aan. Dus het grappige was, Amazon staat nu op de top of the hill, maar het was ooit in de dotcom-boom even op het randje van de afgrond gestaan. Het aandeel stond toen op $101. In 1999, 2001, $5 nog wat. En het bedrijf stond echt op klappen. Iedereen dacht, Amazon, dat is gewoon history. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft Jim Collins, die ook de aanbeveling voor dit boek heeft geschreven, uitgenodigd op kantoor. Die had toen net zijn boek Good to Great uit. Hij heeft daar zijn principe van het vliegwiel uitgelegd. Dus het vliegwiel is eigenlijk, je moet niet je bedrijf verbeteren met één keer een hele grote verandering. Maar steeds met hele kleine stapjes een vliegwiel aanjagen. En op het moment dat je het momentum hebt gepakt, steeds zorgen dat het vliegwiel blijft draaien.
Zou je dan ook kunnen stellen dat Amazon voor de dotcom boom eigenlijk een gewone webwinkel was zoals vele anderen die omvergevallen zijn, zoals wine.com en weet ik
absoluut. Ja, dat is een goede analyse. En wat zij dus hebben gedaan, is met dat vliegwiel-effect in gedachten hebben ze bedacht van, nou, wat kunnen we doen om de klant zo goed mogelijk te helpen? Nou, dat betekent zo groot mogelijk aanbod. En dat betekent zo laag mogelijke prijzen. Een zo groot mogelijk aanbod, zo laag mogelijke prijzen betekent dat veel mensen naar ons platform komen. Wat betekent dat? Dat ook andere mensen op ons platform willen staan. Third-party sellers. Dat betekent weer dat we nog groter aanbod hebben. Dat betekent weer dat er nog meer klanten komen. Dat betekent dat we groter kunnen inkopen. En dat betekent dus dat onze prijzen nog lager kunnen krijgen. Waardoor dat, zeg maar, dat is dat vliegwiel-effect waar hij het over heeft. En dat heeft hij aangevuld eigenlijk met kunstmatige intelligentie. Amazon is misschien wel het meest data-driven bedrijf ter wereld. Ja. Hun algoritmes houden van alle verkopen die ze doen, nauwlettend bij. En op het moment dat ze zien dat bijvoorbeeld jij gaat roze babysokjes verkopen op Amazon en dat loopt goed, nou, dan is Amazon's eerste erbij om in bulk onder zijn eigen label roze babysokjes te gaan produceren. En onder jouw kostprijs te gaan zitten.
Ja, ja. Fijn, hè? Ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat hun algoritme zo goed werken dat als ik... dat ze zelfs al bezig zijn dat als ik op een website en ik klik op een advertentie ergens van een product, ik klik gewoon op het ding, maar ik bestel nog niks, dat zij het toch al van het ene warenhuis naar het andere in jouw buurt, omdat ze kunnen berekenen, nou, de kans dat jij dit nog gaat kopen is waarschijnlijk al zo groot dat het voor ons goedkoper is, omdat ik noem maar zeggen, de prullenbak waarvan je de advertentie hebt aangeklikt, dat je die waarschijnlijk gaat kopen, dat het voor ons goedkoper is om alvast in het warehouse dicht bij jouw huis te zetten, dan het risico te lopen dat je hem toch koopt en dan we hem uit de andere kant van het land moeten krijgen.
Het is ongelooflijk.
Voor wie is dit boek?
Iedereen die houdt van briljante geesten en een ondernemende mindset. Kijk. Je kan er echt wat van leren.
Wanneer moet je het lezen?
Ja, ik zou het net nadat je een pakketje hebt besteld bij Amazon.
Ja?
Dan heb je echt het idee van, wauw, nu weet ik wat voor moeite erachter zit om dat ding bij me op de deurmat te krijgen.
Ja, dat vind ik wel een goed idee. Ja. En cadeautje of kopen?
Het is leuk om voor jezelf te kopen. Het is ook leuk om te geven.
Aan iemand die net een webwinkel in babyrompertjes is begonnen.
Precies.
Die kunnen dan Amazon en dan loopt het. En dan ben je business binnen een dag kwijt. Omdat Amazon besloten heeft om het ook te gaan doen.
Ja, nou, mijn oud-compagnon is net een webshop in flashcards begonnen. Dus ik ga het aan hem geven. En ik ga het aan Thijs geven. Dan gaan we door naar een interview.
Mark Tichelaar, de aandachtsgoeroe, de nieuwe aandachtsgoeroe van Nederland. Kunnen we dat stellen, Remy?
Ja, zeker. Hij deelt een aantal inzichten.
Het boek gaat over focus, ja. Nou, productiviteit. Maar wat even de probleemstelling. Wat is het probleem bij mensen op het gebied van focus?
Als je niet focust, staat het gelijk aan een toename in stress en een verdaling in je productiviteit. Gek genoeg heeft het ook een invloed op je geluksniveau. Een onderzoek van Harvard laat zien dat als jij afdwaalt met je gedachten, is het of naar het verleden of naar de toekomst. Het kunnen zowel positieve als negatieve dingen zijn, dat de inhoud daar gelaten. Maar het afdwalen aan zich, dus niet in het moment zijn, staat gelijk aan ongelukkig zijn. Ook al denk je aan leuke dingen in het verleden of leuke dingen in de toekomst. Je bent gelukzaliger als je echt in het moment bent.
En dus niet gefocust zijn is ook gewoon ongezond, hoor ik je zeggen.
Ja, absoluut. Het is ongelukkig, ongezond en onhandig om te doen.
Nou, gelukkig geef je in het boek praktische handvaten.
Ja.
Je benoemt vier lekken. Lekken waardoor onze aandacht versnippert. Waardoor we ons niet focussen op een taak.
Exact.
We gaan ze allemaal behandelen met een praktische tip.
Top.
Kan je ze eerst alle vier benoemen?
Ja, er zijn een willekeurige volgorde. Vaak wordt gedacht, ik word zo snel afgeleid door mijn telefoon of e-mail of et cetera, collega's of partner of kinderen. Externe prikkels noemen we dat. Nou, dat is zeker een concentratielek, is gek genoeg niet de belangrijkste. Een ander concentratielek, de interne prikkels, is je eigen hoofd. Dus taken waar je moet denken, emoties die zo positief als negatief of nieuwe ideeën. Dan heb je brandstof, energie concentratielek. Als je te weinig brandstof hebt, dan functioneert je hoofd niet goed en dwaal je af. En de laatste is niet zo mooi voor Nederlands nog, is te weinig engagement, te weinig uitdaging of te weinig prikkeling. Als iets te saai is, te simpel is of te traag gaat voor je, dan dwaalt ons hoofd al heel snel af naar iets anders, wat wel boeiend is. Dus dat zijn de vier thema's. Externe prikkels, interne prikkels, brandstof of energie en engagement.
Nou, allereerst de externe prikkel.
Soms wordt de tip gegeven, sluit dan al je notificaties uit. Daar ben ik niet zo'n voorstander van, want het kan ook super handig zijn. Maar eigenlijk gaat het over een iets breder thema. Bereikbaar zijn versus productief zijn. Dus regel met je omgeving, met je collega's bijvoorbeeld, met klanten, met je partner. Wanneer je bereikbaar wilt zijn en hoe je bereikbaar wilt zijn. En hoe snel je op een bepaald kanaal moet reageren. Versus wanneer je productief wilt zijn en dus even wilt afsluiten. Een aantal buurtvrij momenten inbouwen, een aantal focusmomenten inbouwen is mijn ogen cruciaal voor een gelukzalig gevoel, voor productiviteit, verhogend, stressverlagend. Zeggen we wel eens, 1 hour of focus a day keeps the doctor away.
Nummer twee is de interne prikkel.
Interne prikkels is je eigen hoofd. Een belangrijk onderdeel bij is, dat heeft heel erg een raakvlak met getting things done. Leeg je hoofd de hele dag door. David Allen doet dat heel erg voor taken. Nou, uiteraard een hele belangrijke. Voor de meesten is dat ook de belangrijkste. En een stukje ideeën. Maar idem geldt ook voor emoties. En dat wordt vaak over het hoofd gezien. Want emoties heb je vaak veel minder grip op. Een taak, die kun je afvinken. En als die af is gevinkt, de kans dat je nog denkt aan taken die je 2 weken geleden met succes hebt afgerond, is niet zo groot. Maar een belletje wat je hebt gedaan met iemand wat niet zo lekker liep, of een gesprek wat niet zo lekker liep, de emotie van dat gesprek kan blijven hangen, ondanks dat er misschien geen vervolgtaak aan zit. Dus ook daar is de taak, leeg die emoties. En ook daar werkt een systeem, heet het piekerkwartiertje. Piekerkwartiertje is heel veel onderzoek naar gedaan op de VU. Bewust dingen opschrijven op papier, dingen die je dwars zitten, is onwijs gezond om te doen.
De derde is je mentale brandstof.
Exact. En die mentale brandstof is een cruciaal onderdeel. Als je dat onderdeel niet goed functioneert, dan kan je afgeleid worden door een mug. En ben je gigantisch kwetsbaar voor emoties. Gigantisch kwetsbaar voor stress. En is je focus helemaal weg. Dus opladen is belangrijk. Hoe je oplaadt verschilt het meest per persoon. Maar er zijn 2 criteria waar het aan moet voldoen om een goede pauze te zijn. En het eerste criterium is, zorg dat je geen nieuwe informatie opneemt. Dat is onderdeel 1. En dat is al best wel moeilijk, want een nieuwsbericht kijken, nieuwe informatie, een podcast luisteren, superleuk, nieuwe informatie. Dus nieuwe informatie, dat is gelijk in de werkstand. Geen nieuwe informatie, dat is ontspanning.
Nummertje 4 zijn we alweer aangekomen.
Engagement, dat is prikkeling. Zorg ervoor dat taken uitdagend genoeg voor je zijn. En dat kan je op meerdere manieren doen. Dat kan je één doen door de taak uitdagender te maken om een fractie sneller te doen. Dat kan helpen. Snelheid is een ingrediënt om iets uitdagender te maken. Een deadline kan ook. Van, nou, normaal heb je een uur voor dit verslag. Nu heb je 50 minuten om dit verslag te maken. Dan moet je iets meer inspannen. Is overigens de meest gebruikte focusstrategie voor de meesten. Gecombineerd met cafeïne. Maar je kunt ook iets heel simpels ernaast doen. Ik heb dat ook vaak. Ik heb vaak een pennetje in mijn handen. Of een paperclip in mijn handen. Of iets dergelijks. Iets superkleins in je handen houden. Of een ken je misschien ook van die doodles maken. En volgens mij doe jij dat ook.
Ja. Die doodles de hele dag door.
De hele dag door. Is super voor je focus. Het is technisch multitasken. Dus vaak denk ik, ja, maar dat is toch slecht. Multitasken is fantastisch. Dat het slecht is, is volledig achterhaald. Zolang het maar niet bewuste aandacht gaat vragen. Als jij die met je pen allemaal pentrucjes gaat doen of gaat jongleren met de pen, ja, dan schiet het door.
Ja.
Als je die doodles in 3D gaat tekenen, dan schiet het door. Dus het doel is dat de taak die je ernaast doet geen bewuste aandacht vraagt.
Dan gaan we naar boek 4, Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Tromgeroffel, wat een titel. Heerlijk.
Het is een
Weapons
mooie titel.
Math Destruction.
Ik vind de titel fantastisch. En met mij ook Yuval Noah Harari. Want hij zegt, fascinating and deeply disturbing. En de Financial Times schrijft, relevant and urgent.
Ja. Vertel wat over. Katie McNeil heeft het boek geschreven. Wie is Katie McNeil?
Ja, Katie McNeil is een wiskundige, een quant. Want ze heeft bij de hedge funds gewerkt. Voordat ze in de inequality van big data dook. Dus ja, zij weet gewoon, zij is een wiskundige. Ze houdt van data. Ze is altijd fan geweest van data. En ze is erachter gekomen dat in al die algoritmes, computermodellen die we gebruiken, dat er gewoon heel veel injustice en inequality in zat. En ze heeft in het boek samengevat hoe dat in de praktijk tot zijn recht komt. En het is inderdaad best wel pijnlijk. En hoogst urgent, omdat steeds meer bedrijven natuurlijk gebruik maken van algoritmes om tot beslissingen te komen en overheden. Ze beschrijft bijvoorbeeld over een schoolgemeenschap in de buurt van Washington. En die deed het niet zo goed. Wat besloot die scholengemeenschap? We moeten een programma gaan opstellen om te zorgen dat we de beste docenten aan boord houden en dat we de slechtste docenten zo snel mogelijk lozen. Nou, dat klinkt als een goed plan.
Ja.
Nou, dat wilden ze niet handmatig doen. Dus besloten om een bedrijfje in te huren die een algoritme daarvoor zou maken. En wat bedacht dat bedrijf? Nou, we gaan meten hoe de klas presteert ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus we gaan docenten afrekenen op de prestaties van de klas ten opzichte van het jaar daarvoor. Daar kwamen een aantal docenten op een gegeven moment achter. En die besloten dus van, nou, ik wil gewoon graag mijn baantje houden. Dus ik ga mijn testscores een beetje manipuleren. Ik zorg dat die leerlingen allemaal gewoon net even wat beter scoren op die toetsen door ze gewoon wat antwoorden in te fluisteren.
Ja.
Wat gebeurde? Het jaar erop komt een docent die wel enig ethisch besef had. En ja, die leerlingen scoren in één keer geen 8 meer, maar 6 of 7's. Dus er wordt gewoon iemand ontslagen door een algoritme. En ze konden ze begrepen zelf niks van. En de mensen eromheen begrepen er niks van. Want het was dan een hartstikke goede docent. Maar het is wel schokkend om dit te lezen. Het gaat over een systeem die wordt gebruikt in Amerika. Moet ik even snel opzoeken. Kan ik dat vinden? Ik vond het een mooie naam. Kronos, geloof ik, heet het. Ja, Kronos. En dat is een soort online toets, een soort online assessment die veel bedrijven gebruiken als medewerkers in dienst willen komen. Alleen dat systeem dat gebruikt allemaal psychologische trucjes om te achterhalen of jij misschien wel eens in het verleden burn-outs hebt gehad of last hebt gehad van psychiatrische problemen. En als dat systeem denkt dat je dat hebt gehad, dan krijg je een red flag, dan word je niet aangenomen. Dus iemand die was afgestudeerd, was jong, was eager, had zin om te beginnen op de arbeidsmarkt, maar moest elke keer via het systeem een sollicitatie doen. En elke keer kwam hij dus niet door, totdat ze een rechtszaak zijn begonnen. Ze kwamen erachter, ja, dat systeem heeft gewoon achterhaald dat je geestesproblemen hebt gehad. Ja, en dat zijn van die black box-achtige problemen die voor het individu heel vervelend kunnen uitpakken. Ja. Ze zeggen ook, het ergste is nog wel dat wie gaat hier het meest last van krijgen? Dat is de onderkant van de maatschappij. Als je rijke bent, als je vermogend bent, dan word je altijd als individu behandeld, weet je wel. Dan ga je naar een persoonlijke bankier en die lost dingen voor je op. Dan heb je een lawyer die gaat dingen voor je oplossen. Dan heb je een bankier. Nou, iedereen, je krijgt een voorkeursbehandeling. Die algoritmes zijn bedoeld voor de massa. En de massa is vaak de onderlaag van de samenleving die ook niet de middelen heeft om op te staan op het moment dat ze het idee hebben dat ze oneerlijk behandeld worden.
Voor wie is dit boek?
Ja, het boek is iedereen eigenlijk die data-driven wil ondernemen. Dat zou eigenlijk iedereen moeten zijn. Is het echt wel eventjes goed om dit boek te lezen? Lees lekker weg. Het zijn een beetje Amerikaanse voorbeelden, maar dat moet je even doorheen prikken. En het zet je gewoon wel even aan denken.
Ja, en wanneer?
Ik denk na een dagje flink computeren. Heb je veel algoritmes op je af hebt gehad? Dan kan je kijken of je zelf ook misschien oneerlijk bent behandeld.
Ja, dan ben je lekker paranoïde en dan ga je lekker slapen, denk ik. Cadeautje verkopen?
Ik zou hem kopen, want ik denk niet dat iemand hem gaat vinden om voor je cadeau te doen.
Hey, heb je nog tips?
Ja, ik heb de beste podcast ooit ontdekt. Het is een fantastisch verhaal. Het heet The Case of the Missing Crypto Queen. Het gaat over OneCoin, een piramidespel. Wat beloofde, zeg maar, de volgende cryptocurrency te worden, de volgende Bitcoin. En de bedenker daarvan, een of andere Bulgaarse dame, dokter, zo noemde zich ook altijd dokter, bla 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 bla. Dat platform, dat multilevel marketing heeft miljarden verbrand. En dat geld is allemaal weg. En die vrouw ook. En een Britse journalist van de BBC gaat op onderzoek uit waar die vrouw kan zijn. Ja, het is echt. Oh.
Klinkt als een thriller.
Ja, ik heb het als tip gekregen van Koos ter voordeel van de Microphone Media.
Ik heb ook een podcast. Ga even iets laten horen. Misschien ken je het nummer. Of misschien ben je wel te jong ervoor. Follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night. Soldiers passing by, listening to the wind of change. Wind of Change van de Scorpions, een Duitse metal, light metal band vanaf de jaren 70, 80, 90. Dit nummer, Wind of Change, kwam uit in 1990, volgens mij 1991. En was een hele Wind of Change, val van de muur. Was toen een hele grote hit, met name in Europa en in Oost-Europa. Daarom ken ik het nummer ook. In Rusland hoorde je het heel vaak op de radio. Er is een podcast over gemaakt, want twee journalisten in Amerika die hadden opgevangen dat dit nummer dus geschreven is door de CIA. En dus de hele podcast bespreken ze met oud-geheim agenten van: zou het mogelijk zijn dat dit nummer met de CIA door de CIA geschreven is. En zo duiken ze. Ze gaan naar Rusland, ze gaan naar Oekraïne. Ze duiken de muziekindustrie in. Spreken met bandleden. Ontdekken dat Nina Simone en Louis Armstrong ooit door de CIA zijn gebruikt om Afrika niet communistisch te laten worden. Dus ze duiken helemaal in die culturele oorlogvoering van de CIA. Ik ga niet verraden of Wind of Change ooit de nummer 1 hit in Nederland, volgens mij ook, of in ieder geval hoog genoteerd, of dat ook echt door geheime agenten is geschreven. Maar het is een
hoe heet de podcast?
Wind of Change.
Heet Wind of Change?
Wind of Change, naar het nummer.
Ik ga hem luisteren. Ik heb er veel zin in. Thijs, dit was alweer het einde van de podcast. Ik wens jou natuurlijk een hele fijne vakantie.
Ja, dankjewel. En jij, je hebt iets te doen, hè? Je moet aan de bak.
Ik ga zelf een boek schrijven. Dus ik ga lekker 2 maanden me opsluiten. Dat was hem. Dank voor het luisteren. Wil je ons een plezier doen? Laat even een reactie achter op LinkedIn. En tag ons daarin. @ThijsPeters en @RemiGieling. Wat je van de podcast vindt, dat vinden we heel erg leuk om te horen. En het helpt ook de podcast om beter gevonden te worden.
En vergeet je niet te abonneren via Spotify, je favoriete podcast app of Apple Podcast.
Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.